Goedenavond allemaal. Vanavond wil ik u graag iets vertellen uit het leven van de bekende John Bunyan. Hij leefde van 1628 tot 1688. In Elstow geboren, niet ver van het stadje Bedford. En hij behoorde tot eigenlijk een van de laagst geplaatste en meest verachte families in het land. Zoals hij later wel eens schrijft. Zijn moeder overleed toen hij nog jong was. Zijn vader nam hem al gauw mee op zijn tochten door de streek om hem tot ketellapper op te leiden. Een soort loodgieter zouden we zeggen. Hij moest ook koperen gebruiksvoorwerpen repareren en dergelijke. En hij heeft in die tijd, moeten we ook zeggen, leren vloeken als een ketellapper. Wel kende hij ook overtuigingen die hem verschrikten. Hij vreesde wel het oordeel en hij was daarover wel bedroefd en droomde er zelfs van. Hij schrok ook als hij anderen hoorde vloeken, maar hij leefde er wel overheen en ging door in zijn eigen zondig leven. Toen zijn vader hertrouwde, verliet hij het ouderlijk huis en hij ging in dienst, hij werd soldaat. Er heerst in die tijd een burgeroorlog. En het parlementsleger versloeg onder leiding van Cromwell het leger van Karel de I. Toen John Bunyan tijdens de strijd eens klaar stond om uit te trekken voor de belegering van een vesting, vroeg een andere soldaat of hij zijn plaats zou mogen innemen. En dat vond John goed, dat gebeurde, maar in diezelfde nacht werd deze soldaat dodelijk getroffen en hij was gespaard. Toen hij uit de oorlog terugkeerde, trad hij in het huwelijk. Het jonge paar bezat een huisgerij met niet meer dan een schotel en een lepel, een stoel, één stoel. Zijn vrouw bracht ook twee godsdienstige boeken mee, die van haar vader geweest waren. Ze probeerde John wat goede leiding te geven door samen met hem deze boeken te lezen. Hij moest opnieuw leren lezen, want hij had vroeger op school wel wat geleerd, maar dat was allemaal weggezakt. Van de dienst van God verstond hij nog weinig. Wel ging hij nog trouw naar de kerk, maar daarnaast hield hij zijn zondige leven vol, doordat God hem dit onmogelijk maakte. Tijdens het zogenaamde katknuppelen, een spel dat men met het klokluiden veel op de zondagmiddag deed, was het voor hem of hij Christus' ogen op zich geslagen zag. En of hij hem hoorde zeggen, wil jij je zonden verlaten en naar de hemel gaan, of je zonden aanhouden en naar de hel gaan? Zijn zonden zouden hem nu zwaar gaan wegen, maar toch breekt hij niet met zijn oude leven. De maat is echter vol als hij door een goddeloze vrouw, vermaand wordt wanneer hij voor haar winkel ontzettend staat te vloeken. Hij probeert toch wel anders te gaan leven, netjes te gaan leven, om zo in het reine te komen met God. Maar tijdens de uitoefening van zijn beroep hoort hij in Bedford een paar vrouwen met elkaar praten over de wedergeboorte, hè, geestelijke dingen, de overtuiging van zonde en de vertroosting door Christus. En dat was nu een taal die hij niet verstond, geestelijk niet. Dus na eeuwige aanvechtingen brengt God hem nu door de enge poort op de smalle rechte weg naar het leven. Naast de Bijbel is vooral het boek van Luther over de gelaten brief hem tot zegen en onderwijs geweest. Zijn moeilijke weg en zijn hevige aanvechtingen zijn in Bedford natuurlijk wel opgevallen bij alle die daar de Heere mochten vrezen. En al gauw vragen ze hem om in hun kring voor te gaan en een stichtelijk woord te spreken. Hij stemt ermee in en spreekt dan voor een besloten kring, maar al gauw wordt hij een een voorganger van de Vrije Gemeente van de Baptisten daar in Bedford. Dat duurt 5 jaar en dan wordt hij echter gevangen genomen. Want er is in die tijd in Engeland verboden om voor te gaan in vrije groepen die buiten het verband staan van stonden van de Anglicaanse staatskerk. Bunyan werd gevangen genomen in 1661. Zijn eerste vrouw was toen al overleden. Die overleed in 1659, helaas. Toen bleef hij over met 4 kleine kinderen. En de oudste dochter, Mary, was blind. Zij was 9 toen haar moeder stierf. Het ziet er naar uit dat John al heel gauw weer is hertrouwd met een zekere Elisabeth. Ze waren ongeveer 1 jaar getrouwd met elkaar toen Bunyan gevangen werd genomen. Elisabeth was toen al in verwachting. Maar toen dit kind geboren werd, is het al vlug weer gestorven. En dat is voor die beide mensen een hele moeilijke tijd geweest. Zeker ook nu hij onschuldig werd vastgehouden. Hij was jong en sterk, maar hij mocht de hele dag helemaal niets doen. Zijn vrouw zat dan thuis, maar wel zonder inkomen. Ze waren heel arm met hun kindertjes. Het was in Engeland toen over het algemeen een erg moeilijke tijd. De koning, hè, koning Karel I, was druk met feesten en vrouwen. En de regering was niet veel beter. De rechters deden wat goed was in eigen oog. En toen er een nieuwe koning kwam, Karel II dus, kregen heel veel gevangenen gratie. En Elisabeth, de vrouw van Bunyan, wilde het ook proberen voor haar man. Ze ging lopend naar Londen. En daar heeft ze wel 3 keer een verzoekschrift ingediend om gratie voor haar man. Het enige wat zij te horen kreeg was dat ze tegen hem moest zeggen dat hij gewoon stoppen moest met preken. En dan zou alles goed komen. De rechters behandelden haar erg ruw en hardvochtig. Ze ging teleurgesteld terug naar Bedford en om verslag uit te brengen aan haar man van deze treurige ontwikkelingen. Dat is een hele moeilijke tijd voor onze vriend. Heeft God vergeten genadig te zijn? Heeft hij zijn barmhartigheden door toorn toegesloten? We zien de gevangene met zijn hoofd diep op zijn borst gebogen. We zien hem worstelen met belangrijke, met gewichtige gedachten, eigenlijk te diep voor hem. Hij had de waarheden en de beloften uit het heilig boek van God gelezen en daar ook veel over nagedacht. En hij had ook gebeden met de vurige woorden, dezelfde woorden van de Zoon van God in Gethsemane: Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Toch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. In die tijd heeft hij heel erg veel geworsteld met God. Hij las over de bedoelingen van God die vast en onveranderlijk waren en dat hij alle dingen, ja, werkt naar de raad van zijn wil en dat niemand dat kan keren. Maar toch bleef hij zijn geest, zijn hart uitstrekken naar God om hulp en genade. En hij verloor zichzelf in de grootheid en verhevenheid van zijn gedachten. En hoe kon het allemaal weer goed worden? De Heer antwoordde: gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten hoger dan uw gedachten. Zijn vrouw was veel bezig, druk bezig met het pleiten voor hem bij de rechters. Dat deed ze heel trouw, terwijl haar man dus in de gevangenis de gemeenschap met de Heere zocht om hem zijn hart voor hem uit te storten. En toen Elisabeth dus weer bij haar man kwam, klaagde zij ook haar nood en ze zag ook geen uitkomst. En terwijl ze toch graag haar man wat moed wilde geven, zei ze op een dag: de Heere is tegen ons, man. En de harten van de heersers in onze dagen zijn hard als steen. Ze trekken zich niets van mijn verzoekschriften aan. Ze keren zich heel breed van mij af als ik vraag om gratie voor je. Ze willen je niet laten gaan. Je moet zo moeten sterven hier in deze koude, donkere gevangenis. En scheiden van mij en de kinderen. Het was geen wonder dat deze jonge mensen de moed verloren. En ook de moedeloosheid van Elisabeth werd een grote teleurstelling voor John. Zijn hopen en bidden, het hielp niets, althans het leek niets te helpen. Maar hij bleef toch bidden, als het ware alsof de hemel toch naar hem uitging en hem trok. En we weten het volgende gebed bijvoorbeeld van hem: Heere, gij zijt ons geweest, een toevlucht van geslacht tot geslacht. Eer de bergen geboren waren en gij de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Verlos mij, o God, want de wateren zijn gekomen tot aan de ziel. Ik ben gezonken in grondeloze modder, waar men niet kan staan. Ik ben gekomen in de diepten der wateren, en de vloed overstroomt mij. Die mij zonder oorzaak haten zijn meer dan de haren van mijn hoofd. Die mij zoeken te vernielen, die mij om valse oorzaken vijand zijn, zijn machtig geworden. Nader tot mijn ziel, Heere, en bevrijd ze. Verlos mij van mijn vijanden. En je ziet, als je dit gebed dan leest van hem, dat hij veel de psalmen gebruikt. Als en zijn de woorden van de psalmen tot zijn woorden maakt. Ik ben zeer zwak, Heere, de versmaadheid heeft mijn hart gebroken. Ik heb gewacht naar medelijden, maar het is er niet, en naar vertroosters, maar ik heb ze niet gevonden. Ja, ze hebben mij gal tot mijn spijze gegeven, en in mijn dorst hebben ze mij edict te drinken gegeven. Ik zal roepen tot u, o God, de Allerhoogste, tot u die alles voor mij voleindigen zal. En gij zult van de hemel zenden en mij verlossen van de versmaadheid van hem die mij zoekt op te slokken. Red mij van de werkers der ongerechtigheid en verlos mij van de mannen des bloeds, want zij leggen lagen tegen mijn ziel. Zo stortte hij zijn hart uit voor de Heere. En werden, zoals ik al zei, de woorden van de psalmen echt levend voor hem. En zo kon hij, al pleitend, de troon van Gods genade bestormen. Ja, hij had vijanden. En daarom kon hij ook zeggen, omdat die vijandschap zo zich uitte tegen de Heer en zijn dienst: O God, stort over hen uw gramschap uit en de hittigheid van uw toorn grijpen hen aan. Maar ik ben arm en nooddruftig. Haast u tot mij, o God, gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. O Heere, vertoef niet, maar help mij, want mijn ziel vertrouwt op u. En dat weten we allemaal, omdat hij het zelf allemaal zo beschreven heeft, zijn geestelijke strijd, en die is niet te vergeefs geweest. De Heere hoort, en hier moet hij wel de voetstappen drukken van de Heere Jezus. En al die dingen die er gebeuren, die moeten een hoger doel dienen, zodat deze man tot een middel zou zijn later voor heel veel mensen, om hen bekend te maken met de weg die de Heere gaat met zijn pelgrims. En na een poosje had Elisabeth zijn vrouw ook een idee. Het is misschien mogelijk, zei ze, dat je vrij zou kunnen komen als je het preken voor een poosje zou nalaten. Als je dat zou beloven dat je dat niet doet, juist nu, nu deze tijden van beproeving over ons komen, en dat gaat over een poosje misschien voorbij, en dan kun je weer preken. Ik kan niet geloven dat God van plan is zijn kinderen altijd te kastijden. Hij zal zich ontfermen en hun smekingen en tranen toch gedenken. Dat was de strijd die zijn vrouw voerde, beide kinderen van God, maar met een hele moeilijke strijd en een diepe weg die zij moesten gaan. Maar hoe zou John Bunyan daarop reageren als zij nu dit van zijn vrouw vernam? Het was wel een krachtig beroep dat zij op hem deed. En ja, toen is hij toch wat gaan twijfelen. Ja, de toestanden zouden wellicht spoedig veranderen. En als hij nu zei dat hij zich zou onderwerpen en niet zou preken, maar dan later als de situatie weer beter werd, dan zou hij het toch kunnen doen. Zou dat toch niet het beste zijn? Zou het niet zijn tot verheerlijking van God en tot bevordering van zijn zaak op aarde, als hij het dan zo ook deed? Ja, dat was een ogenblik van geweldig belang. Welke gewichtige gevolgen hingen af van de beslissing die nu moest worden genomen? Maar toen kwam het woord van God en het klonk als een donderslag door zijn geweten. Neem uw kruis op. Neem uw kruis op en volg mij, zowel door kwaad als goed gerucht. En ook de bekende woorden van de Heer Jezus, wie zijn leven lief heeft, boven mij zal het verliezen. Want zo wie zich voor mij en voor mijn woorden zal geschaamd hebben, voor die zal de Zoon des Mensen zich ook schamen in zijn heerlijkheid, voor zijn Vader en voor de heilige engelen. Ja, fluisterde Satan hem in zijn oor, het zal maar voor een klein poosje zijn, geef nu maar toe. Wat zullen je arme vrouw en kinderen blij zijn als je dat doet, en wat moeten ze toch zonder je beginnen, het is uitzichtloos. Maar de geest, de goede geest, antwoordde op die bestrijdingen, maar zo wie zal verlaten hebben, vrouw of kinderen, om mijns naams wil, die zal honderdvoud ontvangen en het eeuwige leven beërven. Zo troostte de Heilige Geest hem en gaf de doorslag. Een zware stap hoorde men de cel naderen toen ze op dit punt waren gekomen. En een ogenblik, de portier opende de deur en zei tegen de vrouw van John Bunyan dat ze moest weggaan, dat ze de cel moest verlaten en moest vertrekken. En daar ging ze, wel bedroefd, maar toch getuige geweest van een strijd tussen de Heere en de ziel van haar man. Hij riep haar nog na: God zij met je, mijn Elisabeth. En hij zorgen voor jou en voor mijn arme kleinen. De deur was dicht en de gevangene was weer alleen, alleen met God. Hij bad om genade, om leiding, om geduld en om kracht, om de wil van de Heere te mogen doen. En hij ging als het ware echt door het diepe Baakhadal, waar Psalm 84 van spreekt. Maar zegt diezelfde psalm niet dat de Heere dat Baakhadal tot een bron, tot een fontein wil maken? Toen Elisabeth bedroefd naar huis ging en bijna thuis was, riep een buurvrouw haar na en vroeg haar even naar binnen te komen. Dat was het aardige vrouwtje Harrow. En deze mevrouw Harrow vroeg Elisabeth met vriendelijke woorden hoe het met haar man was. En Elisabeth antwoordde terneergeslagen: er is geen hoop, helemaal geen hoop. O, zei ze, ik heb op dit arme, oude hart van mij een geweldige last gedragen. Zuster Bunyan, gedurende deze 3 dagen, ik heb gevoeld dat de zaken er zeer hachelijk voor stonden. Maar wij moeten op God vertrouwen, zuster Bunyan. Dat is alles wat we kunnen doen. Ik ben op mijn knieën gegaan om bijna deze hele morgen voor jou en je man te bidden. Mijn hart is erg bedrukt. Ik kan niet zeggen wat er van dit alles terecht zal komen. Maar ik heb alles overdacht en ik kan er weinig van maken. Maar ik weet dat God hier de hand in heeft. Zijn hand is er, ook als we het niet kunnen zien, hoor. En zal hij het op zijn tijd niet alles schoon en duidelijk ten uitvoer brengen? Ik zeg je dat hij het zal doen. We hoeven voor God niet bang te zijn, hoor. Hij is getrouw tot het einde toe. Ik heb het met hem beproefd, al vele malen in mijn leven, en ik weet het. En zo werd Elisabeth getroost door haar buurvrouw, Harrow. Ze ging vlug naar haar kinderen daarna en ze nam haar kruis weer op zich. Ja, soms was er van de kant van de bewaker wat soepelheid en kon hij wel eens een bezoek brengen, John, buiten de gevangenis. Dat was wel griezelig. En één keer was Bunyan thuis bij zijn vrouw, dat hij even vrij mocht van de bewaker. Maar hij was onrustig en hij zegt, ik ga toch weer gauw terug. En hij was maar net terug in de gevangenis, over kwam controle. En dat vond de bewaker zo kennelijk. Hij zei, de Heere zorgt en hij liet Bunyan wat vaker gaan. Omdat hij dit had meegemaakt, de Heere bewaart je zelf. Zo, dat gebeurde dan toch ook nog weer. Maar op andere tijden was het weer heel moeilijk om toegang tot hem te krijgen in de gevangenis. Maar tot een eerlijke rechtszaak is het nooit gekomen. 12 jaren lang heeft hij in de gevangenis moeten doorbrengen. En na zijn vrijlating in 1672 volgde nog een keer een gevangenschap, een korte, van 1674 tot 1675. Ja, soms maakt de Heere zijn knechten op een heel andere manier dienstbaar dan ze zelf ook zouden hebben gedacht of gezocht. Zo zijn die zware beproevingen van deze John Bunyan en zijn gevangenschap niet zonder zegen geweest. Voor hemzelf niet, maar ook voor Gods kerk van latere tijd, zelfs wereldwijd. Het viel hem zwaar om in de gevangenis niets te doen en daarom ging hij zijn geestelijke ervaringen opschrijven en ook de weg die de Heere met hem gegaan was door het leven. En zo is zijn levensbeschrijving tot stand gekomen, een autobiografie, genade, overvloeiende voor de voornaamste der zondaren. En later heeft hij in de gevangenis het beroemde boek De Christenreizen naar de Eeuwigheid geschreven. En een ander boek dat hij geschreven heeft is De Heilige Oorlog. En daarin wordt de bekering en de geestelijke strijd van de christen vergeleken met het innemen van een stad, de stad Mensenziel. En het boek De Christenreis is een heel bekend boek geweest. Hij is na de Bijbel heel lang het meest gelezen boek ter wereld geweest. En ook vandaag nog kennen velen dat boek. Het is bijna in alle talen vertaald. En Bunyan heeft daarnaast ook nog 60 andere boeken geschreven. Na zijn gevangenschap was hij nog 16 jaar voorganger van de Vrije Baptistengemeente in Bedford. Hij preekte ook elders in de bijeenkomsten van de baptisten, bezocht de verspreide steden en dorpen en deed alle voorkomende pastorale werkzaamheden. En soms preekte hij ook, dat was een keer op uitnodiging van de bekende John Owen, in Londen. De laatste reis die hij ondernam had, evenals bij Luther, wiens verklaring van de Galatenbrief zoveel voor John betekend had, zijn laatste reis had tot doel vrede te stichten tussen een vriend van hem en zijn zoon, diens zoon, die dreigde onterfd te worden. Welnu, de vrede werd getekend, maar het kostte wel het leven van John Bunyan. Op de terugreis te paard regende hij doornat en hij kwam in Londen aan bij vrienden en was toen ernstig ziek, werd ernstig ziek en na 10 dagen is hij overleden. Hij is maar 60 jaar geworden. Zijn laatste woorden waren: Heere, ontvang mij, ik kom tot u. Zijn lichaam rust op het kerkhof Bunhill Fields, midden in Londen. En hij heeft het loon van een getrouwe dienstknecht ontvangen. Ik lees met u een stukje uit Psalm 94, vanaf vers 12. Wel gelukzalig is de man, o Heere, die gij tuchtigt, en die gij leert uit uw wet, om hem rust te geven van de kwade dagen, totdat de kuil voor de goddeloze wordt gegraven. Want de Heere zal zijn volk niet begeven, en hij zal zijn erven niet verlaten. Want het oordeel zal wederkeren tot gerechtigheid. En alle oprechten van hart zullen hetzelfde navolgen. Wie zal voor mij staan tegen de boosdoeners? Wie zal zich voor mij stellen tegen de werkers der ongerechtigheid? Ten ware dat de Heere mij een hulp geweest was, mijn ziel had bijna in de stilte gewoond. Als ik zeide, mijn voet wankelt, uw goede tierenheid, o Heere, ondersteunde mij. Als mijn gedachten binnen in mij vermenigvuldigd werden, hebben uw vertroostingen mijn ziel verkwikt. Zou zich de stoel der schadelijkheden met u vergezelschappen, die moeite verdichten bij inzetting? Zij rotten zich samen tegen de ziel van de rechtvaardige en zij verdoemen onschuldig bloed. Doch de Heere is mij geweest tot een hoog vertrek en mijn God tot een steenrots mijner toevlucht. En hij zal hun ongerechtigheid op hen doen wederkeren en hij zal hen in hun boosheid verdelgen. De Heere onze God zal hen verdelgen. Dat was het voor vanavond. Ik wens u allen Gods rijke zegen toe.